Hartelijk welkom in deze dienst. Ziekenzondag. Zingen zal nog steeds niet gaan. Maar er is weer genoeg muzikale ondersteuning. U zult dat vandaag vanzelf merken. Uiteraard ook nog een welkom aan de mensen die deze dienst na afloop zullen horen. Onze voorganger is vandaag de heer Karstens uit Leiden en de organist is Piet van Riksoort. De collecten zijn uiteraard wederom niet in deze dienst, maar na afloop kunt u uw gaven voor diaconie en kerk geven in twee collectenzakken die bij de uitgang staan. Links diaconie, rechts is de kerk. In de bestemming voor de diaconie is deze zondag Gliederkerk geeft hoop. De bloemen die gaan vandaag naar de heer Van Vliet. Hij was op 9 september jarig. En de familie Pietersen Hospes. Ze hebben een dochter gekregen. Namens onze gemeente van harte gefeliciteerd. En verder zijn er op deze zieke zondag door gemeenteleden bloemen meegenomen. Ik heb begrepen dat het een behoorlijk aantal is. En de vraag is ook of u als gemeenteleden een bloemetje mee wilt nemen en dat wilt bezorgen bij degene die daar recht op heeft. Dan nog een vreugdevolle mededeling. De kerkraad maakt u bekend dat mevrouw Bea de Visser, Nieuw-Vindjaagpad 40, bereid is gewonnen diaken te worden. Tevens zal ze deel uitmaken van de kerkraad. Mochten deze benoeming gegronde bezwaren zijn, dan is deze uiterlijk binnen een week bij de scriba te worden ingediend. Maar we gaan ervan uit dat Bea toch in de dienst van 20 september bevestigd kan worden. Want degene die bezwaar heeft, die moet zelf meteen diaken worden. We nemen in deze dienst van 20 september ook afscheid van Leen Visser. Volgende week 20 september is de startzondag en daar gaat onze eigen predikant Gooien van het Kruis voor. En even voor de goede orde, u moet zich voor deze dienst toch nog even aanmelden bij de scriba. Morgen is er weer inloopochtend in het Anker van 10 tot 11:30. En morgenavond vergadert de kerkenraad in het Anker. Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.
Zijn wij nu stil voor het aangezicht van God? Ook in deze dienst mogen wij het verwachten van de Heer onze God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die ons trouw blijft tot in eeuwigheid en die het werk van zijn handen nooit zal loslaten. Amen. En Jezus zegt, wie volhardt tot het einde, die zal zalig worden. In deze dienst zal het gaan over volhouden, volharding. Het verhaal van de Canaanese vrouw die hulp zoekt bij Jezus voor haar zieke dochter. Er zijn meerdere aspecten in dat verhaal die een accent zouden kunnen krijgen, maar vanmorgen wil ik vooral stilstaan bij twee woorden in het verhaal die een paar keer voorkomen. Maar zij. Zij geeft niet op, zij loopt niet weg. Geloven is volhouden. En dat zien we ook in het andere verhaal dat we vanmorgen lezen uit het Oude Testament, uit het boek Genesis. De worsteling van Jacob, die zegt, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. Volhouden in geloof. Niet opgeven. God niet opgeven. Daar gaat het over vanmorgen. We mogen niet zingen nog, helaas, in de kerk. En toch is het goed om liederen op de een of andere wijze tot ons door te laten dringen. Piet Verriksoord heeft nog gekeken of er spontaan zangers te vinden waren, maar die waren er niet. En toen zei Piet tegen mij van, nou, je kan wel de wijs houden, dus zing jij dan maar. In het grijze verleden had je voorzangers. Dat waren dan mensen die een regel uit een psalm voorzongen. En dan konden de mensen dat weer nazingen, omdat niet iedereen kon lezen. We gaan niet zo doen dat ik elke keer een regel zing en dat u dan daarna mag inzetten. Dat moet misschien later maar eens een keer gebeuren. Maar vanmorgen zing ik het voor u. Ik ga ervan uit dat u allemaal een liedboek voor uw neus hebt. Dan kunt u meekijken. U mag wel playbacken, geloof ik. Dat staat niet in de verboden. Dus als u de tekst wil playbacken, dan mag dat in elk geval. En ik wil beginnen met Psalm 87. Een beetje een lied wat dus aansluit bij die Canaanese vrouw. Sommigen kennen misschien de oude berijming nog wel uit hun hoofd. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht haar zeggen, deze en die is daar geboren. Dat komt uit de tekst. Uit de oorspronkelijke tekst, zie Filistea en Tyrus met Ethiopië, deze is daar geboren. In het verhaal dat we straks lezen staat dat Jezus zich terugtrok in de omgeving van Tyrus en Sidon. En daarom past Psalm 87, waarin wordt aangegeven dat van alle kanten mensen tot God kunnen komen en welkom bij hem kunnen zijn. Psalm 87.
Thank you.
bidden wij ons Kyriëgebed. Vrolijk zingen wij uw lof. Een lof in de richting van uw stad, de stad van vrede, Jeruzalem. Maar goede God, we moeten erkennen en bekennen dat onze lofzang niet altijd vrolijk is. Dat we eerder geneigd zijn om te klagen dan om te juichen. En daarom bidden wij u, Heer, ontferm u. Goede God, wij zingen de lof in de richting van de Godstad, Jeruzalem, stad van vrede. Maar we moeten erkennen en bekennen dat het ons niet altijd lukt om de vrede te bewaren. Niet in het groot, op het wereldtoneel. En we hebben dan nog wel eens de neiging om te kijken naar de wereldleiders die de vrede niet kunnen bewaren, maar zichzelf zoeken. Maar als we heel eerlijk zijn, moeten we ook bekennen en erkennen dat het ons ook in onze eigen omgeving niet altijd lukt om de vrede te bewaren of om vrede te stichten. En daarom bidden we u, Heer, ontferm u. Goede God, wij mogen de naam van Sion's kinderen dragen. Als kinderen van u hebben wij het stempel ooit meegekregen. Je bent van mij, ik heb je bij je naam geroepen. Maar aan ons is niet altijd te merken dat wij uw naam dragen, dat we inwoners zijn van die stad van vrede, maar dat we gewoon ons eigen hachie verdedigen en daarvoor instaan en daarnaar streven. En daarom bidden we, Heer, ontferm u. Amen. Als wij zo onze schuld, onze zonde belijden, mogen we weten dat we een rechtvaardig en vooral een barmhartig God hebben, die ons onze schuld, onze ongerechtigheid wil vergeven. En die ons wil reinigen van al onze ongerechtigheid. En daarom mogen we de lof zeggen aan God de Vader, eer aan de Vader en aan de Zoon en aan de Heilige Geest. Amen. Bidden wij ons gebed voor de opening van het woord. Goede God, u hebt ons hier samengeroepen. En daarin mag dankbaarheid zijn over het feit dat we hier weer mogen zijn. Dat we met u in gemeenschap mogen treden en met elkaar in gemeenschap mogen treden. Dat we zo weer gemeente mogen zijn. Om op de een of andere wijze liederen te horen, met elkaar de schrift te lezen en te luisteren naar de verkondiging door de Heilige Geest. Maar goede God, het is niet voldoende dat we hier alleen maar gekomen zijn, want dan lopen we het risico dat we straks weer weggaan zonder dat we er ook maar iets van opgestoken hebben. Maar mag uw Heilige Geest als een wind opsteken en ons aanraken. Mag die Heilige Geest komen om uw woorden te vertalen, zodat we er iets aan hebben en daarmee kunnen leven. Mag die Heilige Geest opsteken en ons hart raken, dat ons hart geopend wordt voor die woorden van u. Dan mag deze dienst zijn tot eer en lof van uw onvolprezen naam. Dan mag deze dienst zijn tot versterking van ons geloof. Kom, Heilige Geest, in Jezus' naam. Amen. De eerste lezing is uit het Oude Testament, uit het boek Genesis. Genesis 32, vanaf vers 22. Het was nog nacht toen Jacob opstond en de Jabok overstak op een doorwaadbare plaats, samen met zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn 11 kinderen. Nadat hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen. En er worstelde iemand met hem, totdat de dag aanbrak. Toen de ander zag dat hij het niet van Jacob kon winnen, raakte hij Jacobs heup aan. En daardoor raakte Jacobs heup tijdens die worsteling ontwricht. Toen zei de ander: laat mij gaan, het wordt al dag. Maar Jacob zei: ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. De ander vroeg: hoe luidt jouw naam? Jacob, antwoordde hij. Daarop zei de ander: voortaan zal je naam niet Jacob zijn, maar Israël. Want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen. Jacob vroeg: zeg mij toch hoe u heet. Maar hij krijgt een antwoord: waarom vraag je naar mijn naam? Toen zegende die ander hem. En Jacob noemde die plaats Peniel. Want, zei hij, ik heb oog in oog gestaan met God en ben toch in leven gebleven. Zodra hij bij Peniel was overgestoken, zag hij de zon opkomen. Jacob liep mank, omdat de ander hem had aangeraakt bij de spier die boven het heupgewricht ligt. En daarom eten de Israëlieten de heupspier niet, tot op de dag van vandaag. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. En nu is aan de orde Psalm 147 en in afwijking van wat ik eerder heb doorgegeven, alleen het zevende vers, Psalm 147, het zevende vers. Het lastige met ditgene dat ik alles moet doen is dat ik steeds alles op moet opzoeken, dus u moet dan maar even wat geduld hebben. 147 vers 7. Tweede lezing is uit het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 15, vanaf vers 21. En weer vertrok Jezus. Hij week uit naar het gebied van Tyrus en Sidon. Plotseling klonk de roep van een Canaanitische vrouw die uit die streek afkomstig was. Heb medelijden met mij, Heer, zoon van David. Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon. Maar hij keurde haar geen woord waardig. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen hem dringend: stuur haar toch weg, anders blijft ze maar achter ons aan schreeuwen. Hij antwoordde: ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël. Maar zij kwam dichterbij, wierp zich voor hem neer en zei: Heer, help mij. Hij antwoordde: het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden te voeren. Zij zei: zeker, Heer, maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen? Toen antwoordde Jezus haar en hij zei: u hebt een groot geloof, wat u verlangt zal ook gebeuren. En vanaf dat moment was haar dochter genezen. Tot zover de lezing uit het woord van onze God voor deze morgen. Gelukkig bent u als u de woorden van onze God hoort, die bewaart in uw hart, daaruit en daarnaar leeft. In de verkondiging dus wil ik stilstaan, zoals ik straks al zei, maar bij die twee zinnetjes van haar: maar zij. Lied 837, en Piet, ik zing maar drie versen, ik wil een beetje adem nog overhouden voor de preek, als je het goed vindt, dus vers 1, 3 en 4 van 837. En geef maar even een naspel nog, dan kan ik even wat water drinken.
Oh.
De aanhouder wint. Een bekend gezegde. Hier in dit verhaal denk ik zeker van toepassing. Wat bezielde deze vrouw? Ze was waarschijnlijk toch niet van jongs af aan opgegroeid met het geloof. Niet op school of de zondagsschool geweest of zo. Integendeel, want ze woonde in een heidens gebied. En ze werd ook in dit verhaal zelf als heiden afgeschilderd. En toch zoekt ze het bij Jezus. Maar het vreemde in dit verhaal is dat Jezus blijkbaar niet op zoek is naar haar. Dat vinden we toch een beetje vreemd, want we hebben altijd geleerd dat Jezus op zoek is naar ons in eerste plaats. En dat hij zich dan door ons laat vinden. Jezus is niet op zoek naar haar. Hij was uit Israël weggetrokken om zich terug te trekken. Om tot rust te komen. En tot rust komen betekent bij Jezus om tot zichzelf en vooral tot zijn Vader te komen. Hij was niet naar Tyrus en Sidon gegaan om in die heidense omgeving te gaan vertellen dat ook voor hen het koninkrijk van God nabij was gekomen. Want zijn missie was om in Israël en aan Israël te verkondigen dat het koninkrijk van God nabij was gekomen. De boodschap van de komst van het koninkrijk was exclusief voor Israël. Niet, of moet ik eigenlijk zeggen, nog niet voor de heidenen. Dat komt pas later. In de opdracht die Jezus na zijn opstanding aan de discipelen geeft, gaat dan uit in heel de wereld en verkondigt het evangelie van de komst van het koninkrijk. Vlak na de hemelvaart mogen zij de wereld ingaan. Zover is het nog niet. Opeens is er in dit verhaal, als Jezus dus de rust zoekt, als die als het ware in retraite gaat, is daar deze heidense vrouw als een stoorzender. Van haar weten we niet zo heel veel. Blijkbaar heeft ze geen man, want zij moet voor haar gezin opkomen. Dat ze geen man heeft, maakt haar zeker in die tijd extra kwetsbaar. En zij komt op voor haar zieke dochter. Dat is zorgelijk. Als je je geliefde kind ziet lijden. Als je ziet dat het geluk, dat het leven van je kind wordt aangetast. En met haar wanhoop en met haar zorg om haar kind en vanuit haar liefde voor haar kind klopt ze aan bij Jezus. Wat weet ze van hem? Waarschijnlijk heel weinig. Alleen dat hij een Jood is, een Joodse rabbi die bijzondere dingen doet. En het merkwaardige is in dit verhaal, je gaat toch niet als Canaanitische vrouw naar een Jood? Je gaat toch niet aan een Jood vragen om jouw leven en het leven van je kind te genezen, te redden? Zij loopt daarmee risico. Ze loopt het risico om door haar familie, door haar vrienden, door haar volk te worden uitgekotst. Bijna een vorm van collaboratie. Ze houdt het met een Jood. Zij, je weet wel, zij is hulp gaan zoeken bij een Joodse rabbi. Hoe diep kan een mens toch vallen? Hoe belachelijk kan een mens zich maken? We moeten ons in dit verhaal dus realiseren dat voor deze vrouw alles op het spel staat. Haar geluk, de gezondheid van haar dochter en haar reputatie. Maar Jezus, Jezus is haar laatste hulp. En Jezus, onze lieve Heer, zwijgt. Er zijn in de afgelopen eeuwen al best wel wat studies aan gewaagd. Aan dat zwijgen van Jezus. Aan het zwijgen van God in ons bestaan. In het bestaan van individuele mensen. Mensen die hulpeloos waren. Die hopeloos waren. die gebeden hebben, die gesmeekt hebben, die soms ook wel gevloekt hebben en geen reactie hebben gekregen. Misschien herkent u er wel iets in. En er zijn hele bevolkingsgroepen die geroepen hebben, die geschreeuwd hebben: God, hoor ons! God, red ons! Geschreeuwd als deze vrouw. Dat komt in de vertaling niet zo goed aan de orde, maar de discipelen wijzen daar wel op als ze op een gegeven moment zeggen: stuur haar weg, want ze schreeuwt ons na. En dan komt die teleurstellende reactie van Jezus. Ik ben alleen maar gezonden voor de verloren schapen van Israël. En dat spreekt Jezus uit in de richting van de discipelen. Als het ware laat hij die vrouw links staan. Dan ziet hij haar waarschijnlijk niet eens. En hij richt zich tot de discipelen. Maar in het verhaal, in het antwoord dat hij aan de discipelen geeft, zegt hij als het ware: mevrouwtje, ik kan u niet helpen. Volgende loket. Om machteloos van te worden. Maar zij staat er dan. Zo makkelijk komt Jezus niet van haar af. En er zijn ook geen andere loketten meer voor haar. Jezus is haar enige, haar laatste loket. Alleen hij kan haar leven veranderen. Alleen hij kan haar zorgen wegnemen. Alleen hij kan haar redden. Maar Jezus lijkt zich te verschuilen achter zijn eerste opdracht. Ik ben er voor Israël. Ik kan niet het brood wat voor Israël bestemd is aan de honden geven, zegt hij tegen deze vrouw. Zou je maar gezegd worden. Israël, dat zijn de kinderen. Jij, heidense vrouw, jij bent maar een hond. Wat een beledigende reactie. Wat een discriminatie van onze lieve Heer. Maar zij laat zich niet in een hoek drukken. Zij laat zich niet ontmoedigen. Zij loopt niet teleurgesteld, verbitterd, beledigd weg. Zij houdt vol. En ze haakt in op de woorden die Jezus sprak. Eén kruimel van het brood dat u geeft is voor mij al voldoende, zegt ze. Spreek slechts één woord met macht, dan is voor mij voorbij de zonde macht, dan keert alles ten goede. Spreek slechts één woord, één kruimel van dat brood is genoeg. En dan is het hart van Jezus gebroken. Zoveel geloof, zoveel vertrouwen, zoveel verwachting, zoveel volharding. Dat is die in Israël niet tegengekomen. En hij beseft op dat moment dat hij ook voor haar is gekomen. Dat ook voor haar eens dat koninkrijk zal aanbreken. En ook voor haar mag er een teken zijn van dat koninkrijk. En dat teken komt er. Vanaf dat moment is haar dochter genezen. Een prachtig wonder. En je zou je zomaar dat niet kunnen zingen. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht voor elk die wonderen van hem verwacht. Maar ik denk dat niet iedereen dat lied zomaar spontaan, ook vanmorgen niet, zou kunnen meezingen. Er zijn in de hele wereld en misschien ook vanmorgen onder ons wel mensen die hun knieën stuk hebben gebeden. Die de redding van hun kind, van hun geliefde, van Jezus hebben verwacht. En hun aanhoudend gebed lijkt niet verhoord te zijn. En hun geloof is aangevochten geworden. Want daar kun je het best moeilijk mee hebben, lieve mensen, als je ergens voor bidt en het gebeurt niet. Het lijkt alsof het gebed niet verhoord wordt. Als we dit verhaal lezen, moeten we, denk ik, toch allereerst even ons realiseren en onderstrepen dat deze genezing een teken is van het komend koninkrijk. Het is nog niet de voltooiing van het koninkrijk. Het is een teken. Het koninkrijk is er nog niet. De komst van Jezus is om het koninkrijk te verkondigen dat het zal komen. Daar staat hij garant voor. En de wonderen die hij verricht, dat zijn als het ware de plaatjes van het koninkrijk. Het is nog niet het koninkrijk zelf. We moeten ons ook realiseren dat ook in de tijd van Jezus niet alle zieken en alle melaatsen en alle lammen en kreupelen genezen zijn. Er zijn er een aantal geweest als teken dat straks in het koninkrijk niemand meer ziek is en niemand meer verdriet heeft. Ik heb wel eens gezegd, die wonderen die Jezus verricht, dat zijn als het ware, dit kun je vergelijken met de plaatjes in de reisgids. Plaatjes van waarin gezegd wordt, zo ziet je vakantiebestemming eruit. En dan moeten we ons ook wel eens realiseren dat we in die vakantiegidsen, in die reisgidsen, ook nog wel eens voor de gek worden gehouden. Dan lijkt op zo'n foto in de gids je hotelkamer wel twee keer zo groot als dat die in werkelijkheid blijkt te zijn. Want er staat een prachtige foto van je vakantiebungalow met tuin en zwembad en al. Maar dat er pal achter die mooie bungalow een vuilstortplaats is, dat zie je niet in de prospectus. Dat ruik je pas als je in het zwembad ligt. Maar de tekenen die Jezus verricht, lieve mensen, die zijn wel echt. Dat zijn wel echt tekenen van het koninkrijk. Het koninkrijk waar geen ziekte meer is, waar geen pijn meer is, waar geen verdriet meer is, maar geen eenzaamheid meer is. En van dat koninkrijk mogen wij zeker zijn. Daarvan getuigt het woord van God. Ook al is er nu vandaag de dag voor ons gevoel nog wel eens het zwijgen van God. We mogen ons realiseren in deze tijd vol zorgen, in een tijd vol verdriet, hebben we ons nog wel eens af te vragen van in welke mate heeft ons bidden nou zin? Wat gebeurt er nou met ons gebed? In de Openbaring aan Johannes lezen we dat de gebeden van alle heiligen, en dat zijn wij, geheiligden, dat de gebeden van alle heiligen, ook de onverhoorde gebeden, als eer en als lof aan God worden aangeboden. Al onze gebeden, die zijn niet verloren gegaan. Ook al zijn ze niet verhoord, dan zijn ze wel gehoord. En ik voeg er nog maar even aan toe vanmorgen, ze zijn gevoegd bij dat ene gebed van Jezus dat niet verhoord is, Goddank. Dat gebed van Jezus in de hof van Gethsemane. Vader, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Er lijkt soms, lieve mensen, een zwijgen van God in deze wereld, in ons bestaan. Omdat je soms zo weinig ervaart van God. Dat je soms zo weinig ziet van zijn aanwezigheid, van zijn liefde, van zijn barmhartigheid, van zijn genade. Maar ook nu, in deze tijd, in deze omstandigheden, worden wij opgeroepen, worden wij uitgedaagd om te volharden, om vol te houden. En dan zullen wij op Gods tijd, op zijn wijze, tekenen zien van zijn komend koninkrijk. Zo volharden Zo vasthouden aan zijn woord, zo vertrouwen dat het goed komt uiteindelijk toch met jouw leven en met deze wereld. Zo alleen is er hoop voor de toekomst. Dominee dichter Paul Gerhard had geen gemakkelijk leven. Na een huwelijk van 13 jaar werd hij al weduwnaar. 3 van zijn 4 kinderen zijn jong gestorven. En hij dichtte onder andere dat bekende lied. Een lied wat ook niet altijd even makkelijk over onze lippen komt. Maar toch, hij heeft dat lied wel geschreven. Wel kan zijn hulp vertragen en schijnt soms in de nacht alsof geen licht zal dagen, alsof geen troost u wacht. Als u de angst doet beven dat God u niet meer kent, dat hij zich van uw leven voorgoed heeft afgewend. Maar, zo zingt dominee Paul Gerhard verder, maar blijft gij met vertrouwen naar God zien in de nacht, dan doet hij u aanschouwen wat u het minst verwacht. Eens zal hij u bevrijden, ook van de zwaarste last. Houd moedig bij het strijden, aan zijn beloften vast. Dat deed deze Canaanitische vrouw in het verhaal dat we gelezen hebben. Dat deed Paul Gerhard. En dat mogen ook wij doen. Volharden. Maar God, uw koninkrijk komt. Als je in dat vertrouwen verder gaat, dan red je het. Amen. Vergat nog te vragen, onze Vader, wordt dat wel meegebeden?
Okay. Dan sluiten we de gebeden straks af met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. Laten we bidden en danken.
Heere God, dank u wel dat u in uw woord steeds weer opnieuw ook hebt laten zien hoe mensen onder moeilijke omstandigheden vol hebben gehouden. En daarmee ook iets hebben mogen ervaren van uw aanwezigheid, van uw trouw, van uw liefde. Zoals ook gemanifesteerd is in wat Jezus heeft laten zien en wat Jezus heeft gedaan. U weet wel, juist door het leven van Jezus op deze aarde, hoe moeilijk het soms kan zijn. Dat zo heel veel dingen in deze wereld er zijn die niet getuigen van uw aanwezigheid,
van uw macht, van uw majesteit, van uw liefde, van uw genade. En wij bidden u dat u toch elke keer weer opnieuw ons iets laat ervaren van uw trouw, van uw liefde. Zodat we vol kunnen houden in de hoop te leven. Want zo alleen maar is er leven echt mogelijk. Een leven zoals u dat bedoeld hebt. Als we in hoop en met hoop leven. Niet somber, maar vol verwachting. Wilt u zo bij ons zijn? Wilt u zo zijn bij al die mensen die het moeilijk hebben? Die juist in deze situatie niet zo makkelijk hun huis uit durven te gaan. Die misschien ook vanmorgen hier wel graag in de kerk hadden willen zitten, maar het vanwege hun gezondheid niet aandurven, omdat ze kwetsbaar zijn. We bidden voor de mensen die ziek zijn. Mogen zij ook in de bloemengroet die zij ontvangen iets ervaren van de gemeenschap. Dat wij hen niet vergeten, ook als teken dat u hen niet vergeet. En mogen wij zo op de een of andere wijze ook lichtbrengers zijn als wij die bloemen brengen bij hen die ziek zijn. Geef dat er op de een of andere wijze ook een kentering komt in hun ziek zijn, dat ze misschien ook weer mogen genezen en weer datgene mogen doen wat ze zo graag willen doen. Wilt u bij hen zijn en hen moed en kracht en volharding geven? Dat bidden we voor mensen die op de een of andere wijze ook ziek zijn naar geest. Mensen die aanlopen tegen de grenzen van hun mogelijkheden. Die zich ook vandaag de dag, ook wel misschien door de crisis, een gevangene voelen in hun eigen bestaan. En in hun mogelijkheden. O God, u kent mensen die vastgelopen zijn. Wij kijken aan tegen de buitenkant en misschien denken we wel dat het een succesvol en een succesrijk leven is. Maar in hun hart kan het soms stormen. Wij bidden u voor de overheid. Ook met het oog op Prinsjesdag komende dinsdag. Wil zijn met onze overheid. Dat zij regeren in uw geest. Omzien naar hen die kwetsbaar zijn. Beschermen hen die op de een of andere wijze in de verdrukking zitten. O God, geef een geopend oog bij de regering, maar ook bij ons land. We bidden u voor ons koninklijk huis en voor onze koning. Als hij die woorden aanstaande dinsdag mag uitspreken. We bidden ook voor plaatselijke overheden. Ook daar worden mensen opgeroepen om gerechtigheid te betrachten. We bidden u voor deze wereld. Voor alle strijd die daar is. En wij bidden u, mag er iets doorkomen in de harten van wereldleiders, van uw vrede, die alle verstand te boven gaat. Wij willen u ook danken. Danken voor een nieuw leven dat u geschonken hebt, en een verjaardag die wij mochten vieren. Een nieuw leven in de dochter die we mochten ontvangen. Geef dat zij mag opgroeien als een zichtbaar kind van u. Wil naar ons horen. Goede God, als wij ook hier in uw huis, in de stilte van uw huis, die dingen die wij op het hart hebben, aan u voorleggen. U hoort naar ons. Dat vertrouwen we. En dat alles bidden wij u in de naam van Jezus die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Slotzang is lied 103c. En ik ga ze niet alle vijf zingen, maar de eerste drie versen. Lied 103c, de eerste drie versen. Wij mogen nu heen gaan, gelovend en vertrouwend op God die met ons meegaat. En als we volharden in dat vertrouwen, als we volharden in dat geloof, als we volharden in die hoop, dan ben je een gezegend mens. En de Heer zegent ons en Hij behoedt ons. De Heer doet zijn aangezicht over ons lichten en Hij is ons genadig. God de Vader keert in Jezus de Zoon zijn aangezicht naar ons toe en geeft ons vrede. Amen.